This episode is brought to you by Progressive Insurance. Fiscally responsible, financial geniuses, monetary magicians. These are things people say about drivers who switch their car insurance to Progressive and save hundreds. Visit progressive.com to see if you could save. Progressive Casualty Insurance Company and Affiliates. Potential savings will vary, not available in all states or situations.
At Blinds.com, it's not just about window treatments. It's about you, your style, your space, your way. Whether you DIY or want the pros to handle it all, you'll have the confidence of knowing it's done right. From free expert design help to our 100% satisfaction guarantee, everything we do is made to fit your life and your windows. Because at Blinds.com, the only thing we treat better than windows is you. Visit Blinds.com now for up to 40% off site-wide, plus a professional measure at no cost. Rules and restrictions apply.
Wat een treurigheid, zeg. Jezus, nog aan toe. Zijn er echt mensen die daar naar kijken s'avonds? Wat een treurigheid. Echt, echt, ik was min of meer geschokt.
Het verlossen, kunt u mij horen?
Ik ben Tom, naast me zit Maarten en samen nemen we het nieuws weer eventjes onder de loep in een nieuwe aflevering van deze podcast. Welkom. Iemand vroeg naar aanleiding van, we hebben uitgebreid stilgestaan bij het leven in de DDR. En iemand vroeg, vond ik wel een goede vraag, waarom was er nou geen Canadese bezettingszone?
Ja, ik denk dat de Canadezen daar niet voldoende manschappen voor hadden, eerlijk gezegd. Canada was toch in hoge mate eigenlijk een adjunct van Engeland. Canada was een dominion van de Engelsen. Ik denk. Nee, volgens mij is daar nooit enige sprake van geweest. Wij hebben natuurlijk in Nederland een wat andere kijk op de Canadezen, omdat de Canadezen juist een groot deel van Nederland hebben bevrijd.
Ja, ja.
En daar was volgens mij in andere Europese landen in veel mindere mate sprake van. Maar dat weet ik niet zeker, eerlijk gezegd.
Oké, maar het was dus in Duitsland.
Ik heb de Canadezen altijd gezien als een onderdeel van de Engelsen.
Ja. Wat heb jij tijdens de reis nog meegekregen van de begrafenis van de paus? En niet zozeer dan niet zozeer de begrafenis, maar wat er allemaal omheen gebeurde.
Nou, ik heb wat beeld gezien. Waar heb ik dat eigenlijk bekeken? Op mijn telefoon, denk ik eerlijk gezegd. Nee, natuurlijk even op de laptop heb ik even gekeken, maar ik had het al heel snel gezien. Ja, nee. Je weet dat het een geweldige poppenkast is en dat dat daar zich afspeelt op dat plein voor de kerk. En dat die bescheiden bijgezet wou worden aan, ja goed, alle praatjes die daarover werden gehouden. Wat ik zelf nogal een vrij opmerkelijke zaak vond, is dat hij voortdurend werd geprezen als een sociale paus.
Ja.
Een paus die aandacht had voor de minder bedeelden, waarmee je met zoveel woorden zegt. En ik denk eerlijk gezegd dat dat juist is. Dat tal van pauzen geen bal geïnteresseerd zijn in de minder bedeelden. En helemaal niet erg sociaal zijn. En dat dat eigenlijk een schandelijke toestand is. Want ja, de kerk die zij bemannen. De kerk van Jezus. Jezus zelf was erg begaan met de minder bedeelden en de arme lieden. Maar natuurlijk een van de problemen met de Rooms-Katholieke kerk. Dat het daar vaak al ontbreekt. Aan die aandacht voor de minder bedeelde mens.
Ja.
En als je dat zo enorm scherp in het licht zet door te zeggen dat de overleden paus zo'n geweldige sociale figuur was, zeg je toch steeds impliciet dat de meeste van die pausen dat helemaal niet zijn. En eerlijk gezegd denk ik ook dat dat zo is.
Wat is de macht tegenwoordig nog van de kerk?
Nou, die is volgens mij zeer beperkt. Hoe dat precies in Italië bijvoorbeeld in elkaar zit, ik zou daar geen verstandig woord over kunnen zeggen, eerlijk gezegd.
Nee.
Kijk, vroeger was die macht van die kerk natuurlijk aanzienlijk, ook bijvoorbeeld in Nederland.
Ja.
Die kerk is natuurlijk kwijtgeraakt wat zijn belangrijkste bezit was, namelijk de gelovigen. Ja, er zijn nog wel wat katholieken, maar dit katholiek zijn geloof ik komt voornamelijk neer, als je een beetje fanatiek bent, dat je je kind laat dopen, en dat je trouwt in de kerk, en dat je vervolgens weer begraven wordt via de kerk. En in de rest van je leven speelt de kerk geen enkele, of althans een zeer beperkte rol.
Nou, er waren zo'n 200 wereldleiders waren er bij die begrafenis, die dus het wel belangrijk vonden om daarbij te zijn blijkbaar.
Nee joh, die vinden het belangrijk om elkaar te zien. Gewoon een gezellig clubje onder elkaar, dan zo'n reden, plaats voor informele contacten. deze of geen eens aan te spreken. Ze te zeggen dat je ze een zus vindt of zo vindt. Dat je ze best aardig vindt, maar enzovoort. Nee, dus dat heeft met die paus volgens mij bar weinig te maken.
Dus een mooie gelegenheid van...
Want je weet dat er al een enorme poppenkast wordt gemaakt wie er is en wie er naast wie zit en wie er met wie heeft gesproken. En we hadden natuurlijk dat fotootje van Trump met Zelensky op die stoeltjes. Dus dat DA, dat maakt natuurlijk ook van een soort van kleuterschoolbijeenkomst. Dat maakt natuurlijk ook een heel sympathieke indruk allemaal. Wat hebben zij tegen elkaar gezegd? Hebben ze gezegd, we konden de wc niet vinden? Nou ja, ik heb geen idee. Maar het is een evenement wat ik eerlijk gezegd niet bijster interessant vind.
Hmm.
Katholieke kerk is niet iets wat in mijn hoofd een prominente rol speelt, maar niemand zal daar verbaasd over zijn.
Nee. En die Zwitserse gardisten die die kist dragen, daar waren ook nog wat luisteraars die zeiden van Maarten, dat is toch interessant, want dat is allemaal historisch. Kun je daar iets over vertellen? Wat is nou de historische...
De hele Rooms-Katholieke kerk is een historisch fenomeen, toch? En vroeger had je huurlingen. De hele Europese oorlogvoering hing van huurlingen aan elkaar. En de veel huurlingen waren Zwitsers. Zwitserland was straatarm, dus je kon als man een aardig salaris verdienen door je te verhuren als soldaat. En het Vaticaan, de pauselijke staat, want dat wordt dan nog wel in dit verband vergeten. Kijk, van de pauselijke staat is niks anders over dan een betrekkelijk klein carré, wat wij Vaticaanstad noemen. Heeft een krant en een postzegel en ik weet allemaal niet wat.
En een eigen helikopter en zo, hè?
Vroeger was dat natuurlijk anders. Voor de eenwording van Italië was er nog een vrij aanzienlijke pauselijke staat. De paus was niet alleen een religieuze, maar ook een wereldlijk heerser. Waar je ook al aan ziet dat het met de Heer Jezus allemaal niet zo'n vaart gelopen heeft. Maar goed, dat is natuurlijk karakteristiek voor alle grote godsdiensten. Dat alles wat de stichters hebben gezegd, dat met een korreltje zout wordt genomen. En dat die organisaties zich meestal ontwikkelen tot, laten we zeggen, pseudo-statelijke instituties.
En wanneer is dan het omslagpunt gekomen dat die kerk minder machtig is geworden?
Ik denk dat ze in Italië nog heel lang machtig zijn geweest. Dat denk ik althans, maar dat weet ik ook allemaal niet zeker. Want ik heb dat nooit... Ik heb er nooit iets over gelezen om een eenvoudige reden dat me daar eigenlijk nooit verschrikkelijk geïnteresseerd heeft. Maar natuurlijk met het verdwijnen van de gelovigen. Dat geldt voor alle kerken, dat geldt ook voor Nederland. Dat we nou toevallig Koningsdag niet mogen vieren op zondag, wat ik persoonlijk volkomen krankzinnig vind. Maar nou vind ik Koningsdag op zichzelf ook al krankzinnig. Dus als je nou toch bezig bent met...
Dan gaat het blikje weer.
Toch weer mijn water omhoog.
Maar je hebt het snel gered.
Ja, dat wel. Maar
kijk uit dat je zelf niet nat wordt.
Is daar iets, kan daar iets zijn wat... Want er staat wel water.
Ja, maar het loopt vanzelf wel in de bank, hoor.
Ik moet daarmee ophouden.
Zo, daar zit best nog wel veel in. Dan moet je je jas even gebruiken, denk ik, om het een beetje droog te deppen. Anders droogt het wel, Maarten. Laat maar lopen, hoor.
Of de telefoon gaat of ik gooi mijn water om. Wel ontzettend gekluns.
Moet ik wel even erbij zeggen dat we nemen nu 's avonds op. Dus je hoeft dat niet met die zakdoekjes te gaan doen, hoor. Het
is aardig donker.
Het is aardig donker, ja. Dus ik vergeef het je. Er zijn al zoveel blikjes zijn er omgegaan.
Heb je vaak blikjes achter of niet?
Nee, de hond zit er altijd.
Ja. Mijn hond krijgt een natte reet.
Ja.
Oké.
Waar zal ik dat blikje nou neerzetten? Hier zo op
ja,
dat...
het is
lastig. Dit handig nu of niet?
Ja. Vooral omdat ik het niet zie natuurlijk.
Ja, wacht. Ik
want het even. Is donker in het autootje.
Wacht, ik maak eventjes een...
Audi, we zijn nog in het Audi museum geweest. Kijk eens wat een licht, dat is het. Wacht even, dit moet dus weg.
Die kabels liggen hier in de weg, ja maar. Oh ja.
Zo, wacht even. Zo dan maar, hè? Denk je niet?
Dit is beter,
dit, ja. Dit zou moeten lukken. Ah, waar waren we gebleven? Bij de gelovigen? Ja, als de gelovigen niet komen, dan zit je met een probleem. Maar wat hebben we al eerder besproken? Dat de gelovigen buiten Europa juist weer aanwassen. Dus daar gaat het kennelijk wel goed met de kerk.
Ja, want het viel mij op. Ik zat beelden te kijken van een mis ergens. Ergens hier, volgens mij was het in Brabant of in Limburg. En het viel mij op dat daar kwam als een stoet Er liepen dus heel veel mensen uit volgens mij India bij. En in ieder geval Oosterse landen, dat ik dacht van blijkbaar...
Ja, kennelijk zijn ze daar op zoek naar zekerheden. Kijk, er is een zekere correlatie tussen de onzekerheid in samenlevingen en de religiositeit. Omdat die religiositeit natuurlijk een soort schijnzekerheid te bieden heeft. En als de zekerheden betrekkelijk aanzienlijk zijn, dan is natuurlijk dat verlangen naar een helpende, de handreikende godsdienst in mindere mate aanwezig. Ja.
Mij heeft toch wel een beetje verbaasd de enorme aandacht, ook in de media, voor de paus en het overlijden van de paus.
Nee, dat heb ik nou weer helemaal niet. Omdat de media natuurlijk leven van poppenkast. En of die poppenkast van enig belang is, doet er in feite niks toe. Ze duiken erop in de bekende paniekhouding die de media over alles aannemen. Mm. Ik heb, wat dat betreft geef ik echt geen cent voor de kalmte en de afstandelijkheid van het mediawezen, als je het zo wil noemen.
Nou, maar goed, als we dan ook kijken naar hoeveel mensen toch naar dat Sint-Pietersplein zijn gekomen.
Ja, maar dat staat in no time vol.
Dat is toch een heel groot plein.
Als er een file staat bij de Rood Kruispunt, staan ook een heleboel mensen. Ja. Ja, je ziet, ik wil niet mee eigenlijk met het, ik vind het niet verschrikkelijk belangrijk. Die man die was al half dood. Ja, ik heb niet de indruk dat het Rooms-Katholicisme in Nederland nog enige rol van betekenis speelt. Het speelt nergens in de meningsvorming een rol van enige betekenis. Priesters kunnen ze niet vinden, die moeten we importeren uit landen waar ze nog bereid zijn om priester te worden. De kerk heeft natuurlijk een ongelukkige reputatie van enorm conservatief te zijn op cultureel gebied. Dus ik heb er echt niks mee. Nou, het enige wat ik ooit interessant heb gevonden aan deze overleden paus is dat hij een oude Renault 4 had en dat hij het leuk vond om erin te rijden.
With the Venmo debit card, you can Venmo everything. Your favorite band's merch, you can Venmo this. Or their next show, you can Venmo that. Visit venmo.me/debit to learn more. The Venmo MasterCard is issued by the Bancorp Bank N.A. pursuant to license by MasterCard International Incorporated. The card may be used everywhere MasterCard is accepted. Venmo purchase restrictions apply.
Hey, it's Ryan Reynolds here from Mint Mobile. Now, I was looking for fun ways to tell you that Mint's offer of unlimited premium wireless for $15 a month is back. So I thought it would be fun if we made $15 bills, but it turns out that's very illegal. So there goes my big idea for the commercial. Give it a try at mintmobile.com/switch.
Upfront payment of $45 for 3-month plan equivalent to $15 per month required. New customer offer for first 3 months only. Speed slow after 35 gigabytes if network's busy. Taxes and fees extra. See mintmobile.com.
Ja. En dat die paus nou zei van ik wil een sobere begrafenis. Vind je dat passend bij een paus dat hij daarom vraagt? Hij had ook een hele sobere kist.
Nee, omdat het in feite ook nog weer eens onderstreept hoe weinig sober kennelijk al die andere pausen begraven zijn. He, want er werden ook een aantal van die tombes getoond daar in die kerk. Hallo hé, hey. Wat een poppenkast, wat een gebrek aan hoe moet je dat zeggen, bescheidenheid. Ja, je weet toch ook, God, iedereen kent toch die geschiedenis van die pausen, van die renaissance pausen, joh. Het was me een opwindende poppenkast van die heb ik jou daar. Het zegt Mike. De moderne kerk zegt me niets. Nul.
Nou, haalde jij Trump en Zelensky al aan. Ze hadden best wel, leek het althans, een intens gesprek op die foto.
Ja, ze zaten er gezellig bij, hè.
Ja. Denk je dat dat nog invloed heeft gehad op de heilige sfeer van die dag? Want dit was dus...
Nee, dat denk ik ook niet. Ik heb er helemaal niks mee. Ben jij katholiek opgevoed?
Ik ben katholiek opgevoed, ja.
Dan staat het je nader, denk ik. Ik heb zo ontzettend weinig met de georganiseerde godsdienst. Ik heb zo ontzettend weinig met wat naar mijn gevoel de essentialia van het christendom zijn. Wat overigens niet wegneemt dat ik met genoeg is het juiste woord niet. Maar omdat ik altijd de indruk had dat de gelovigen zelf dat nooit deed, het Oude en Nieuwe Testament heb gelezen. En afgezien van het Nieuwe Testament, waar ik, dat kan ik begrijpen, dat kan nog eens een interessant zijn, maar het Oude Testament is een stapelkrankzinnig boek, eerlijk gezegd. Dat aan ons al die eeuwen verkocht is als een potentieel fundament van onze samenleving, is zo idioot dat, nou ja, dat kun je nauwelijks zonder woorden brengen.
Want wat maakt het krankzinnig? Je hebt het wel eens verteld, volgens mij best wel gewelddadige elementen.
Het is gewelddadig, het is misogyn, het zijn volkomen idiote verhalen. God zelf is een wraakzuchtige ellendeling, eerste klas. Het is van een diepe treurigheid. Kijk, dat, het is interessant als historische tekst. Dat is heel wat anders.
Mm.
Maar als een tekst die ons de weg zou moeten wijzen in de morele dilemma's van het leven, deugt het werk voor geen meter, zou ik zeggen.
Ja.
Krijg je ook, ik heb dat ook wel eens in het theater gezegd, en krijg je 10 brieven van dominees dat je het helemaal verkeerd ziet. En dat hij dat eigenlijk een hele lieve God. Nou ja, dat vond ik ook al amusant. Ik heb niet veel met het christendom. Ik heb helemaal niet veel met georganiseerde religie. Vrijwel alle georganiseerde religie is in feite een hulpstuk van de laten we zeggen, de institutionele orde van de specifieke samenleving waarin die godsdienst een rol speelt.
Ja. Nou waren er ook nog bewegende beelden van Trump en Zelensky. Die heb je denk ik niet gezien, omdat je op reis was.
Nee, want ik heb heel weinig gezien.
Okay.
Ik heb even 's avonds naar, hoe heet het, gekeken.
Naar het journaal.
Ik denk, ja, nee, niet eens. Ja, dat is nog weer wat anders. Ik was hier thuis, ik heb een crackertje gegeten. We hadden al geluncht onderweg. En ik had even de televisie aangezet. We kijken zelden of nooit doe. Jezus nog toe. Ik was toch geschokt over het ordinaire geschreeuw van die reclames. En er waren 3 programma's gaande. 1 was Boer zoekt vrouw. Wat een treurigheid zeg. Jezus nog aan toe. Zijn er echt mensen die daar naar kijken s'avonds? Ik vond het van, nou ja, we hebben het er al eerder over gehad. Waarom laat hij van boven Ervedoren zich afschieten op een soort semi-ludieke wijze? Ik bedoel, wat een treurigheid. Echt, echt, ik was min of meer geschokt. En gelukkig zit er bij ons een knop op dat je het geluid uit kunt zetten. En wat was er nog meer? Ook een programma, zoals gewoonlijk begreep ik er ook weer niet veel van. En ik dacht, God allemachtig, wat een zegen. Ik heb een week lang geen Nederlandse televisie gezien. Ik voelde me helemaal, ik liep weer vol met gevoelens van afkeer, moet ik je zeggen.
Maar wat interessant was aan die beelden van Trump en Zelensky, die bewegende beelden, is dat op een gegeven moment Macron daarbij kwam. En Starmer liep daar ook rond en er stonden aanvankelijk 3 stoelen. Maar op een gegeven moment sprak Trump Macron aan. We konden niet horen wat hij zei, maar het leek erop dat hij zei van, nou, laat mij nou even alleen met Zelensky praten en bemoei je er nu eventjes niet mee. En vervolgens...
Ja, dat zou best kunnen. Ik sluit dat niet uit. Ja, zou best wel. Ik bedoel, ja, voor zover we weten zijn de Amerikanen graag bereid om wie dan ook maar voor de bus te gooien. Als het maar zo snel mogelijk afgelopen is, dat zij er verder geen last van hebben. En bovendien nog aan maandenlang zullen kraaien dat zij het opgelost hebben. Dat is een vrij bittere situatie eigenlijk. Waarin iedereen verkeert, want ik begreep dat Poetin nu ook op de vingers wordt getikt.
Door Trump, ja. Op zijn eigen sociale media had hij gezegd van, ja, het lijkt erop dat hij een loopje met me neemt. Dat hij me aan het lijntje houdt. Volgens mij was dat wat hij zei.
Oh, oké. Okay,
voor het eerst dat hij dat zo kritisch
zei. Ja, je ziet dat kijk. Eerst hebben we dat gezwets gehad dat het in 1 dag afgelopen zou zijn, nietwaar? Wat we 100 keren hebben gehoord, zo niet 1000 keren. Nou, dat was natuurlijk wezenloos gelul. Zoals eigenlijk vrijwel alles wat Trump te berden heeft te brengen wezenloos gelul is. Dat vind ik ook wel een punt. Kunnen we die man niet gewoon een tijdje negeren?
Ja.
Het is elke week wat anders. Het is opwinding over niks. Het is, deze dag is het tarief en morgen is het geen tarief. En dan is het een minder tarief, maar dan is het toch weer een groter tarief. Hallo, hé. Ik bedoel, hoe lang moeten we die onzin ook serieus nemen?
Hmm.
Hoe lang moet die hekzet nog zijn geheimen delen met zijn zwager en zijn vrouw? Ook allemaal van een... En dat is van een truttigheid ook.
Trump zou tegen Zelensky hebben gezegd dat sterk leiderschap nodig is om God te eren. Dat zijn dan van die dingetjes die uitlekken uit dat gesprek.
Nou, dat is even een opmerking van een ongelofelijke intelligentie en compactheid. Maar dan onzin ook. En dan Trump. Trump en het christendom, laat me niet lachen. Kom op. Nee, dat is weer zo, dat is ook toch ook het pijnlijke van dat christendom. Dat Jan en alle man kan zich afficheren als christen en begaan met het christendom. En vervolgens de meest onchristelijke dingen doen die je maar doen kunt. Hou er dan ook, hou je mond erover. Kijk, of je houdt je eraan of je houdt je er niet aan, maar poseer niet als christen, terwijl je ondertussen dingen doet die alleen Satan had kunnen verzinnen. voor zover de betrokkenen bestaat dan.
Trump zegt wel van, hey, ik ben redelijk dicht bij een vredesplan. Hè? Of eigenlijk heeft hij een vredesplan neergelegd voor...
Dan wil ik wel graag weten wat het vredesplan is. Want voor zover ik weet, is er nauwelijks serieus onderhandeld. A. En B. Het enige wat ooit besproken is, is het bevriezen van de bestaande toestand. Meer zou ik zeggen, is er nooit naar buiten gekomen, toch?
Even kijken, het vredesplan van Trump. Het is een paar dagen geleden is het naar buiten gekomen. Even kijken, 2 dagen geleden volgens mij. 25 april, ja. De integrale teksten zijn gepubliceerd door Reuters van zowel het Amerikaanse voorstel voor een vredesakkoord tussen Rusland en Oekraïne als het Europese-Oekraïnse tegenvoorstel daarop. De verschillen tussen beide voorstellen zijn op sommige punten nog bijzonder groot. En of die overbrugbaar zijn, dat is een open vraag. Even kijken wat er...
Wat zijn dan die concrete voorstellen? Ja, dat heb ik dan kennelijk allemaal gemist, omdat ik me met andere zaken bezig hield. En waar zijn dan de concrete tegenstellingen? Ik begreep dat Keir Starmer had gezegd dat de voorstellen van de Amerikanen volstrekt onacceptabel waren. Is dat niet zo? Heeft hij dat niet gezegd? Het is mij duister, eerlijk gezegd. Ik geef eerlijk gezegd geen cent voor die Amerikaanse onderhandelingen.
Het gaat om een document van amper 1 pagina. En dat is vorige week tijdens het overleg van de Verenigde Staten, Oekraïne, Frankrijk en het VK en Duitsland in Parijs voorgesteld als Trumps finale voorstel. Waardoor beide partijen in ieder geval is gelezen. Er komt een onmiddellijk staakt het vuren langs de huidige frontlijn. Deze wordt zo bevroren.
Nou ja, dat is dus wat ik zei. Wat voor nieuws is dat in godsnaam?
Oekraïne en Rusland starten met bilaterale gesprekken. Oekraïne zegt hier klaar voor te zijn. En ook de Russische president Poetin zei vorige week bereid te zijn met de Oekraïnse regering te spreken. Eerder weigerde Poetin dat nog. Dan het derde punt. Oekraïne aanvaardt dat het geen NAVO-lid kan worden, maar mag wel lid worden van de Europese Unie. Om een toekomstige nieuwe Russische aanval tegen te gaan, zou een Europese coalitie van bereidwilligen een verzekeringsmacht naar Oekraïne mogen sturen. Maar in het voorstel zou geen enkele sprake zijn van Amerikaanse veiligheidsgaranties.
Ik zie totaal niet in wat hier nieuw aan is. A,
nee, daar is ook niks nieuws aan.
En B, ging het dan nog over de Krim? Want de Krim die zou naar Rusland gaan en dat vond Zelensky volstrekt onacceptabel.
Nou, de Verenigde Staten...
Ben ik verbaasd dat hij meteen akkoord is gegaan met het feit dat hij geen NATO-lid kan worden. Maar goed, voor de rest zou ik zeggen, heb ik niets nieuws gehoord.
De Verenigde Staten zouden het bezette Schiereiland de Krim officieel erkennen als Russisch grondgebied.
Ja,
Rusland annexeerde de Krim in 2014. Oekraïne zou die erkenning niet moeten geven en kan de grondwettelijk... kan het grondwettelijk ook niet zonder een referendum, heeft Zelensky.
Oké, nou, wat zijn we nou met dit alles opgeschoten? Niks, want volgens mij de stakend vuur is er ook niet. Dus dan vraag ik me af, wat is dan het plan van Amerika? Toch niks anders dan het bevriezen van de bestaande toestand en ophouden met schieten. Terwijl ze het volstrekt oneens zijn over basale feiten, die de situatie betreffen. Nou ja, misschien ligt het aan mij, maar ik zie er niks bijzonders in. En zijn er dan echte onderhandelingen? Nee toch? Het is toch gewoon het bevriezen van de bestaande toestand?
Het enige wat nieuw eraan is dat Poetin dus nu blijkbaar wel bereid is om te praten.
Nou, daar hebben we nog niks van gemerkt natuurlijk.
Nee, maar Poetin speelt natuurlijk ook een handig spel. Trump zou overigens ook nog in Rome hebben gezegd tegen Zelensky dat hij niet... moet zwichten voor Europese druk.
Oh, dat is helemaal fantastisch. Ja. Het is echt ongelooflijk.
Ja. Dat zijn de dingetjes die blijkbaar in dat gesprek gezegd zijn allemaal.
Oh, wat is Europese druk? Dat hij zich normaal moet opstellen en redelijke eisen moet stellen. Ik zei toch, het gaat allemaal om hetzelfde. Namelijk dat de Amerikanen vinden dat het helemaal op hun voorwaarden moet. Wie daar geen zin in heeft, die wordt uitgemaakt voor half zacht of niet juist of ga zo maar door. En zodat zij dan vervolgens in de komende maanden kunnen rondschetteren dat het hun bijzondere verdienste is dat ze een akkoord tot stand hebben gebracht. Ja, ik zie het. Ik moet je zeggen, als ik dit je beluister dit even, dan zeg je... We gaan helemaal niet akkoord. Nou, maar eerst maar eens gaan onderhandelen. Laat je het Poetin eens ophouden met oorlogshandelingen. We hebben ook nog helemaal niet gehoord dat Trump heeft voortdurend gezegd dat het de schuld van Zelensky allemaal geweest is. Hebben we zijn excuses op dat punt gehoord? Nee.
Ik denk ook niet dat hij dat gaat geven.
Nee, dat denk ik ook niet. Maar dat zou wel passend zijn natuurlijk. Want dat draait in feite het hele conflict om. Nogmaals, ik zie hier op geen enkele wijze iets positiefs in. Echt nul.
Als dit nou de deal zou zijn, zou dit nou een goede of een slechte deal zijn voor Oekraïne?
Nou, ik denk een bar slechte deal. Eerlijk gezegd. Ja, meer garanties zou zijn noodzakelijk. Ik vind het idioot dat er voorgeschreven wordt dat hij geen NATO-lid wordt. Hoezo? Het is een soevereine staat. Dan mag je toch zeker zelf bepalen van welke alliantie je lid wil worden? Of is het in feite helemaal geen soevereine staat? Maar is het een semi-soevereine staat waarbij in feite over de essentie van de soevereiniteit door Rusland besloten wordt? Dat lijkt me onacceptabel.
Nou, wat we nu niet meer horen is die verkiezingseis die eerder door Poetin is gesteld. Van er moeten eerst verkiezingen komen, want Zelensky vinden we niet een legale gesprekspartner. Is illegaal aan de macht, dus daar willen we eigenlijk niet mee praten. Dat zien we nu niet meer terug.
Maar goed. Ja, ik zie er niks in. Dat wil zeggen, het lijkt me nuttig sowieso, al is het maar omdat er dan geen doden vallen, dat je een wapenstilstand sluit, dat kan. Maar het sluiten van een wapenstilstand is op zijn best de eerste stap in een langdurig en complex proces van onderhandeling. De wapenstilstand op zichzelf is niet een vrede. Dat is de klassieke situatie in Noord-Korea en Noord- en Zuid-Korea. Daar is een wapenstilstand gesloten en het is nooit verder gekomen dan dat. Even nog even afzien het feit dat de positie van Zuid-Korea natuurlijk een hele andere is dan die van de Oekraïne. Dus nee, ik zie er niks in. Dat wil zeggen, ik zie er geen vordering in. Het enige wat ik erin zie, is dat Amerika druk uitoefent, klaarblijkelijk eerst alleen op Zelensky, die ze op een onbeschrijfelijk onbeschofte wijze vernederd hebben in het Oval Office. En vervolgens nu een heel klein beetje druk op Poetin, om de zaken stil te zetten, zodat Amerika kan beginnen aan het fanfarenstukje. Het is allemaal onze verdienste geweest. Ja, zonder Trump was dit allemaal totaal onmogelijk geweest. We moeten ook hier van Trump afzien te komen. En dan begint iedereen natuurlijk over het feit dat de essentie van deze hele zaken ligt in het feit dat Amerika essentiële wapens levert aan de Oekraïne. Dat zou trouwens nog geloof ik een half jaar doorlopen als tenminste Amerika zich aan zijn afspraken houdt, wat je in het geval van Trump ook nooit zeker weet, of dat gaat gebeuren. En ik begrijp toch uit wat ik erover lees, maar misschien ben ik te optimistisch gestemd, dat er eigenlijk geen aanleiding is om te denken dat de Oekraïne op korte termijn zal instorten wanneer Amerika zegt van we willen niet verder op deze basis. En daarvoor is Europa aan de bal, om het maar even zo te zeggen. En Starmer, dat is het enige wat ik had meegekregen, dat Starmer had gezegd, dat het eisenpakket is volstrekt onacceptabel. Nou, als die Starmer dat zegt, die al steeds heel erg erop gebrand was, dat Amerika er toch bij betrokken werd en niet op zijn tenen, niet op de tenen getrapt moest worden enzovoort. Ja, misschien moeten we toch iets meer de poot stijf houden. Iets meer zeggen, jongens, zolang jullie je gedragen alsof je niet goed snik bent geworden, zijn wij niet van plan om daar naar jullie pijpen te dansen. Want het was ook die fans weer, die zei van ja, die hoe heet het, zo'n ontzaglijke concessie van Poetin, dat hij niet de hele Oekraïne wil hebben. Nou, dat is... Het is echt een hele fijne onderhandelingstechniek. Ja. Die paus is niet voor niks dood gegaan nadat Fens een bezoek was geweest. Ik kan me dat wel voorstellen. Het is ook dat je zo'n boerenlul over de vloer krijgt en dat je dan denkt, nou, dan laat maar liever eruit stappen.
Ik had ook niet het idee toen ik die beelden zag dat de paus nog in staat was om iets terug te zeggen. Hij maakte namelijk, dat is een paar dagen voor zijn dood geweest, echt een hele zwakke indruk ook op die beelden.
Ja. Dus ja, ik zie dat toch weer in natuurlijk de eeuwige de kwaal van Donald Trump. Goedkope succesjes, vage praatjes.
Even een slecht trekken, dat klopt.
En eigenlijk alleen zodat hij zelf weer het feesthoedje kan opzetten. En zeggen, zie je wel, het is allemaal mijn verdienste dat het gebeurd is.
Ja.
Nadat hij eerst al jarenlang verkondigde dat als hij president was geweest, was het allemaal niet gebeurd. En bovendien, en nu zou hij er in één dag een eind aan maken.
Ja.
Mag ik ook op dit punt ook nog weer eens herinneren aan de belofte van Geert Wilders. Hè? Allemaal grootspraak, allemaal kletskoekerij, allemaal dingen zeggen. Ja, of die lui zelf weten wat een onzin het is die ze uitkramen, dat weet ik niet zeker. Maar we moeten het gewoon niet al te serieus nemen.
Ja, zijn trekrecord is
ook niet
goed, hè?
Het enige wat Trump tot stand heeft gebracht in deze wereld is chaos. Onzekerheid, chaos, die overigens ook zijn eigen natie in hoge mate treft.
Ja. Want kijk naar Afghanistan, hoe die daar ook, daar wilde hij ook snel succes. Daar is hij dus ook weggegaan. Nou ja, de Taliban is helemaal terug. En voor veel mensen zijn de omstandigheden afschuwelijk weer op dit moment.
Ja, maar goed, dat is natuurlijk ook deels het wel. De suffigheid van Joe Biden en zijn team geweest. Die hadden dat veel beter aan moeten zien komen. Die hadden desnoods dan gewoon weer wat meer troepen moeten injecteren. Dat weet ik ook niet achteraf. Kijk, achteraf weten we altijd alles beter en zeker. Maar kijk, ze zijn sowieso veel te lang in Afghanistan gebleven, toch? Dat is ongelooflijk onverstandig.
Ja, maar het gaat Trump inderdaad niet om Zelensky, Oekraïne.
Nee, het gaat hem om goedkoop succes.
Om Trump zelf.
Ja, en natuurlijk voor zijn eigen achterban. Nou ja, op het punt van de peilingen staat hij er dramatisch slecht voor.
Ja, want de waarderingscijfers die kelderen naar beneden. Ja. Hoe denk je dat dat komt?
Door wat hij daarnet zo treffend formuleerde. Namelijk dat het enige wat hij tot nu toe tot stand heeft gebracht is chaos. Verwarring, onzekerheid, chaos.
Ja. Want in drie belangrijke peilingen is hij naar beneden gegaan. Dus niet in één, maar in drie verschillende.
Nee, kijk, hij is al 13% kwijtgeraakt of zo. Terecht naar mijn idee. Want wat heeft hij nou voor positief bereikt? Niets. Hij is erin geslaagd, notabene, om het hele financiële fundament van de Verenigde Staten op zijn grondvesten te laten schudden door die stommiteiten die hij uitgedragen heeft. Toch verbazingwekkend werkelijk.
Ik denk wel dat veel Amerikanen Oekraïne niet heel veel interesseren, los van dat er veel belastinggeld naartoe gaat.
Daar heb je groot gelijk in. Amerika is de meest provinciaalse en dorpse natie die je maar voor kunt stellen. En dat komt omdat zij zich dat kunnen permitteren. Kijk, dat Nederland ook dorps is, kunnen we ons helemaal niet permitteren. Maar toevallig zijn we nu in een kuil gevallen, waarin we wel net doen alsof alleen het dorp Nederland van enig belang is. Dat is wel heel kortzichtig. Maar Amerika kan zich dat tot op zekere hoogte permitteren. Het interessante is juist dat Trump dacht dat hij zich alles kon permitteren. En dat eigenlijk het verzet van de financiële wereld of van de financiële constructies hem gedwongen heeft om tijdelijk te pauzeren in zijn chaoscreatie. Nee, tot nu toe heeft hij loopt storm op de rechterlijke macht. Hij loopt storm op de universiteiten, zeker. Maar laten we nou eens afwachten hoe dat af gaat lopen. Hoe dat tenslotte zal uitpakken. Ja. Ik bedoel, tot nu toe heeft Harvard in ieder geval weerstand geboden. En we zullen eens kijken hoe dat tenslotte afloopt.
Ja. Meeste Amerikanen maken.
Het probleem is natuurlijk dat de rechterlijke macht zo enorm langzaam draait, dat het eindeloos duurt allemaal.
Ja. De economie, hè, daar maken de meeste Amerikanen zich druk om. En na die handelstarieven denken ze van dit gaat de verkeerde kant op.
Ja, terecht. Dat denken ze heel terecht. Het gaat helemaal de verkeerde kant op.
Ja.
Ja, ik zou zeggen, het is lastig achteraf. Nee, het zal lastig achteraf zijn om te zien wat er werkelijk van terecht is gekomen. Maar naar mijn gevoel liggen de kaarten eigenlijk anders in die zin. Dat voortdurende van dat hij alles, dat zijn stormloop alles verpletterd heeft. En dat we nog nooit eerder zoiets hebben gezien Althans, niet dat Franklin Roosevelt aan de New Deal begon. Nou, kom op. Ik ben daar niet zo zeker van. Eerlijk gezegd heb ik bij Trump, zoals bij zoveel lawaaimakers, het gevoel dat hij wel veel lawaai maakt, maar tot nu toe eigenlijk in concreto bar weinig bereikt heeft. Behalve dat hij een aantal organisaties op de schop genomen heeft.
Ja. En Musk,
maar de vraag is, hoe blijft dat, zal zijn dat effect?
En Musk die schijnt ook zich meer met Tesla weer bezig te gaan houden.
Ja, het is duidelijk dat Musk dus op weg is naar de achterdeur.
Nou, dat was hem weer. Heb je iets op te merken? Abonneer je dan op onze WhatsApp-groep, stel je vraag en ontmoet andere luisteraars. Het linkje naar de groep staat in de show notes. Dat is de beschrijving bij deze podcast.
Wat een treurigheid.
Geert, die waar, die natuurlijk anderhalf jaar heeft hier achter deze toeter gestaan hier. Hè, met zijn eigenwijze hoofd. Hij is gewoon een paranoïde gek.
Luister nu de live podcast van 31 maart terug. 2 uur lang over internationale en landelijke politiek.
Vindt u dat ik dat zeggen kan? Of vindt u? Ja? Heeft er geen moeite mee? Oh, ja. Ik vind dat ik nog te veel respect betoon.
Maarten van Rossum en ik, Tom Jessen, live vanuit Tivoli-Vredenburg.
Heb je het programma niet gelezen bij een lul, had je beter niet kunnen stemmen.
Luister de aflevering nu terug via de link in de show notes.